Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Piemels en Poesjes, waar Daphne en ik het hebben over intimiteit, seksualiteit, seks en alles wat daarbij komt kijken. Wat verbaast ons, wat maakt ons nieuwsgierig, wat frustreert ons, waar lopen we tegenaan in ons persoonlijk leven en wat komen we ook tegen in ons professionele leven. Goedemorgen Daphne, we nemen het een keer 's ochtends op in plaats van 's avonds.
Ik weet het, ik zit hier met een kop koffie in plaats van een glas wijn. Heerlijk.
Het is echt wel anders, hè?
Ja, het is een andere energie. Ja. Leuk.
En het is sowieso wel een beetje anders, want jouw oudste zoon die zit hier op de bank met een noise cancelling headphones op zijn hoofd, want die wil het helemaal niet horen. Maar ja, goed, we wonen nu in een heel klein huisje. We staan op het punt om te verhuizen naar een heel gaaf huis. Vandaag gaan we een huis kopen. En overmorgen verhuizen. Maar ja, op dit moment zitten we dus nog met veel mensen in een klein huisje.
Ja, hij zit hier op de bank en hij hoort ons niet, zegt hij. Hij kijkt ook niet op of om, dus het zal wel kloppen.
Volgens mij wil hij ook dit niet horen.
Nee, dit wil hij niet horen. Maar heel fijn om met jou die nieuwe stap te gaan maken.
Ja.
Want ik heb mijn huis gekocht een aantal jaar geleden met de bedoeling dat daar 2 kinderen zouden komen wonen. Mijn jongste en mijn middelste. De oudste die hier op de bank nu zit, die was uit huis. En die wilde echt nooit meer bij me komen wonen, want hij was helemaal op kamers en alles. En ja, met jou was het ook nog niet zo duidelijk toen.
Nee.
En een jaar later woonden zowel jij als de oudste weer bij mij. Echt heel, heel fijn ook, heel bijzonder.
Ja.
Heel dynamisch voor jou even wennen af en toe. Als hoofd van het gezin met 3 jongvolwassenen. Nou ja, 1 puber, 2 jongvolwassenen. Maar super fijn en heel gezellig. En ja, volgens mij is iedereen heel happy. Dus het gaat redelijk harmonieus, toch?
Ja, ja, het gaat hartstikke harmonieus. Het is leuk en inderdaad gezellig. En
ja.
Ja, wel heel veel was de hele tijd.
Continu was. En als je het hebt over seks, daar hebben we al eens een aflevering over opgenomen natuurlijk, in huis met kinderen. Dat het soms, de jongste die noemt het wiepen. Zijn jullie aan het wiepen? Vrij grappig.
Ja.
Daar verlang ik wel naar om iets meer vrijheid te hebben. Want Het is echt een klein huis. Het is een gehoorig huis. En ja, ik doe mijn best om rustig te zijn voor ze. Maar dat gaat me soms moeilijker af dan ik zou willen.
Ja, en de jongste en de middelste die zijn er ook wel aan gewend eigenlijk. Hè? Aan die geluiden.
Maar om nou op mijn allerhardste te brullen zoals ik dat het liefst doe, dat kan natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, als ze iets horen, is dat niet zo erg. Nou, die middelste horen ook nog wel eens tegenwoordig.
Ja,
dus,
die kan ook piepen.
Maar ja, de oudste zit daar echt niet op te wachten. Die heeft daar toch het meeste last van, denk ik. Nee, het is fijn dat we wat meer ruimte hebben. En de paarden kunnen aan huis. Nou, dat is jouw grote droom. Hè? Jouw meisjes, jouw kinddroom.
Ja.
Die komt uit. Dat is echt superleuk.
Jij maakt mijn dromen waar.
Nou, schat. Wat leuk om dat van jou te horen.
Maar het is echt zo.
Ja. Ook nog on-air. Nou. Ja, nou. Oké.
Okay. Moet je verlegen?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet.
Een beetje.
Een beetje. Ja. Vandaag, deze aflevering, gaan we het hebben over
zin in seks.
Of geen zin in seks.
Want wie had er geen zin in seks?
Nou,
afgelopen week. Wie zat in de mineur afgelopen week?
Ja, ik moet zeggen, zo'n huis kopen en zeker de weken daarvoor met alle dingen regelen en de financiën rondkrijgen en de notaris nog eens bellen en de makelaar ook nog eens een keer aan de lijn hebben. En dan, dat was, daar werd ik niet heel erg opgewonden van.
Zeg je dat lollig?
En sterker nog, ik had daar best wel wat stress over en ik zat echt niet lekker in mijn vel. En dat zullen nog wel een beetje door. Maar we hebben elkaar dit weekend ook eens wat langer goed in de ogen gekeken. En een goed interdisciplinair overleg gehad in de slaapkamer. Totdat de middelste op de deur kwam kloppen om te vragen van ik heb honger, wanneer gaan jullie koken? Toen was het ook weer afgelopen. Maar dat helpt wel. Even weer
verbinden.
Ja, een beetje wiepen.
Beetje wiepen?
Ja, dat was echt wel fijn. Maar dat overkomt ons dus ook wel eens. Hè? En ik kom dat natuurlijk heel vaak in mijn praktijk tegen. Hè, dat koppels naar me toe komen die eigenlijk niet zo'n zin meer hebben in seks. Sterker nog, er is vaak één van de twee die daar niet zo'n zin in heeft en de andere die dat eigenlijk niet zo goed begrijpt. En ja, daar zijn natuurlijk legio redenen voor waarom dat kan zijn.
Ja, en het is eigenlijk wel mooi om het zelf ook weer even mee te maken. Ik heb een huwelijk gehad waarin dat heel erg heeft gespeeld, voor heel lang. Met allerlei hulpmiddelen gezocht naar een oplossing ook ervoor. Soms zou ik willen dat ik toen wist wat ik nu allemaal weet. Anderzijds, die hele zoektocht heeft me ook wel enorm geholpen in het mezelf leren kennen, het mezelf ontdekken, begrijpen. Niet alleen in mijn hoofd hoe het zit of in theorie hoe het zit. Dat was trouwens ook heel belangrijk. Maar ook mijn eigen lijf leren kennen. Waardoor ik nu echt veel beter weet van joh, wat speelt er nou en hoe komt dat? Oh, dat is dus de oudste die aan het roepen is.
Dat schelden, dat gaat kennetjes niet goed aan.
Niet zo handig natuurlijk. Sst, daar zijn de podcast al. Hij loopt hier nu met zijn vinger voor zijn mond beschaamd de kamer uit. Helemaal goed gedaan. Dat is goed, lieverd. Maar dat had ik wel gewild, dat ik dat meer had geweten eigenlijk. Omdat het me, denk ik, toen de tijd in ieder geval naar mezelf met wat meer compassie had kunnen kijken. Er zat ook best wel veel oordeel op het feit dat ik dacht van, oh, ik heb geen zin in seks. Ik zou dat wel moeten hebben. Er kwam op een gegeven moment een mooie documentaire uit en die heet Mijn Seks is Stuk.
Ja.
Over een vrouw die, had zij nou pijn bij het vrije trouwens?
En volgens mij niet, gewoon niet zo'n zin meer.
Ja.
En ze dacht dat er iets mis was. En toen heeft ze inderdaad allemaal onderzoekers laten doen of er iets mis was met haar opwinding. En dat was helemaal niet zo. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè. Maar goed, daar heeft ze een mooi stuk over geschreven. Ja, klopt.
Ja, maar dat een hele mooie documentaire. En die raakte mij toen de tijd ook wel. Omdat ik dacht van ja, er zal vast ook iets mis zijn. En mijn toenmalige partner die... voelde dat ook wel zo, dat er iets mis was met mij. Terwijl ik nu weet van God, ging veel meer over de verbinding en veiligheid en allemaal dat soort dingen. Maar ja, om het dan eventjes met jou weer terug te vinden van, en dan eigenlijk vanuit de andere kant, niet dat ik nou, ik bedoel, ik heb een andere opwindingsstijl dan jij, dat zeg je ook altijd wel heel leuk. Voor God, Daf, ik wist in het begin helemaal niet dat jij responsief was. Wat zoveel betekent als de context om je heen moet goed zijn. Er moet weinig stress zijn. En on the go, zeg maar, komt er een gevoel van opwinding. Hè? Ik heb echt eerst wat intimiteit, wat aanraking, een goede setting nodig. Voordat ik ook daadwerkelijk kan voelen van, ah ja, er begint iets te ontluiken in mij. Het is veel ontluikender dan de spontane opwindingsstijl.
Ja, hè? De ingang is eigenlijk niet opwinding, maar meer een vorm van ontspanning en nieuwsgierigheid. En
verbinding.
De hond is rood, zoals je hoort.
Gaat lekker met de podcast. Zet je hem stoppen of ben je aan het doen?
Nee, ik dacht als hij doorgaat, dan zet ik hem even stoppen. Oh, ja. Maar het is weer gesust. Ja.
Nou, kind zit weer op de bank met zijn plugs in, zijn oordoppen in. Gaat helemaal goed dit. Maar ja, als ik daar toen wat meer over had geweten en ook wat me had kunnen helpen op dat moment. Ik denk dat dat heel veel frustratie en leed en gedoe had gescheeld. Omdat je toch op de een of andere manier, als je wat langer in een relatie zit vooral, dan, want hè, die eerste honeymoon period, die duurt gewoon iets langer. Als dat eenmaal voorbij is, dan komen de patronen in de dynamiek tussen jou en je partner die eigenlijk soms best wel moeilijk op een gegeven moment om te keren lijken.
Ja.
En dat zie ik ook heel veel terug. Vrouwen komen vaak met hulpvragen bij me van, joh, ik kan mijn eigen opwinding niet vinden of ik kan mijn lijf niet goed voelen. Ik heb zelfs pijn bijvoorbeeld tijdens seks. En mijn man wil altijd, maar ik niet. Heel vaak is dat een beetje gendergebonden.
Ja, ja.
Dat het dan heel lastig is. Overigens zie ik heb ik het idee dat die vrouwen heel vaak de eerste zijn die een stap zetten om weer terug in de verbinding te komen. Dat die mannen daar dan toch een beetje achterin lijken te zitten. Maar vooral die ingesleten patroontjes tussen koppels is echt moeilijk om daar op een gezonde manier weer terug de spontaniteit en de juiciness in te brengen.
Ja.
En dat vond ik wel fijn, omdat jij eigenlijk even echt niet zo goed in je vel zat. Niet alleen met het huis, maar ook gewoon wel wat andere dingen die je raken. Ja, stond ik eigenlijk wat meer aan de andere kant hiervan. Dat ik dacht, oh, ik heb eigenlijk best wel zin in wat verbindingen en intimiteit. Maar ja, dan moet ik het uit mezelf halen. Dat is dan wat moeilijker. Is me wel gelukt van het weekend uiteindelijk. Dan is het ook echt heel fijn.
En heel verrassend. Hè? Dan is de responsieve opeens iets spontaner dan de spontane. In dit geval ben ik dat natuurlijk, de spontane. Maar dan dus niet.
Maar ik moet daar dus wel echt even over nadenken. Dat is het interessante eraan. Hè? Ik zit er dan al een tijdje mee. En ik denk van oké. En er was wel iets van intimiteit geweest. Maar niet zo spetterend als dat we dat normaal gezien kennen natuurlijk. Ja. En dat ik denk van oké, ik mis hier dus even iets. Dan is het dus, maar daar kan ik dus ook wat mee doen. Ook al wetende van dat duurt even voordat mijn lijf zelf aangaat, betekent dus niet dat ik dat niet hoef te doen. Dus dat is ergens, en het klinkt een beetje raar, voelt het ook als een stuk mezelf even onder de loep nemen en bijna ja, discipline is een raar woord, want discipline impliceert dat je dat op regelmatige basis doet of zo. Maar het is wel even zo van, maar ga het dan maar even doen.
Ja.
Wetende, en dat gaat niet over dat ik over mijn eigen grens heen ga, wetende dat ik er op ieder moment mee kan stoppen en op het moment dat het niet stroomt, dat het dan ook niet stroomt. Maar het stroomde wel degelijk en het was echt super fijn om te doen ook. Ik werd er echt heel, heel open van zelf.
Ja. Maar het is echt heel mooi wat je zegt, hè? Eigenlijk dus. Nou ja, eigenlijk meerdere dingen. Misschien goed om dat toch nog extra te benadrukken. Hè? Wat je zei over die vrouw met die documentaire. Mijn seks is het stuk of ben ik stuk. Mm. Dat er toch een bepaald soort beeld leeft bij heel veel mensen. Dat de spontane opwindingsstijl de normale gang van zaken is.
Ja joh, dat dacht ik ook.
Ja, en als je dat dus niet hebt, dat er iets fout is.
Ja.
Dat er iets fout is met je en dat het anders zou moeten. Terwijl ik ook in mijn praktijk dus heel veel koppels tegenkom waarbij dit een issue is. En als je het niet weet, dan wordt het ook een issue. Van mijn man initieert altijd en die vindt dat ik het eens een keer moet doen, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Los van dat het vaak een andere opwindingstijl is het ook wel vaak de vraag van maar is het dan, heb je ook misschien gewoon geen zin in de seks die jullie hebben? Hè, dus dat is misschien, kunnen ze ook nog even naar gaan kijken. Hè, van wat is dat dan? Maar goed. Ook als je dus responsief bent, en dat vind ik zo mooi wat je zegt, betekent dat niet dat je ook niet bewust een keuze kan maken van oh, maar daar kan ik wel de juiste context voor me in creëren waarin ik het wel fijn vind om de verbinding op te zoeken. Alleen het idee dat dat meteen vanuit opwinding moet gebeuren, dat kan je ook gewoon even loslaten. Want je had een ander, misschien wilde je wel opgewonden voelen, maar het verlangen was ook gewoon even met mij zijn, toch?
Ja, maar ik had ook wel ergens een gevoel van, want met jou zijn, dat kan ook betekenen dat ik bij je tegen je aan lig of knuffel op de bank of zo, of wat dan ook.
Ja.
Maar ik had een verlangen om de opwinding te voelen waarvan ik weet dat die er kan zijn. Alleen ik voelde die niet
op dat moment. Maar dat is dan wel een soort bewuste keus waar je over een drempeltje heen gaat.
Juist.
Terwijl bij mij is het gewoon, of er iets beneden gebeurt of niet, los daarvan denk ik van oké, let's go for it. Ja, ik heb er zin in en dan gebeurt het. Ook niet altijd hoor trouwens. Ik heb af en toe ook gewoon wel zin in het verlangen, wat jij zegt. Ik heb er zin in, ik ben moe, maar ik ga toch even, of ik heb er geen zin in om het te doen. Ik heb wel zin om het te zijn.
Ja, dat is het hè.
Ja, en ik ben moe, maar ik weet dat het ook gewoon heel fijn is om het met jou even te voelen. En dan maak je die keuze. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
Ja, het voelt dan wel echt even alsof ik over een drempeltje heen moet. Omdat ik daar nog niet ben.
Ja.
Dus dat is dan hoe het is. Maar dat is fijn.
Ja.
Om die bewuste keuze te maken. En dan verder ook niet heel erg gehecht te zijn aan de uitkomst. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is.
Cruciaal.
Want dat maakt dat het tussen jou en mij heel ongedwongen is. En dat is natuurlijk wel zo, als je langere tijd bij elkaar bent en je hebt die ingesleten patronen waarbij er toch over en weer een gevoel is van misschien verdriet of teleurstelling of verwijt of wat dan ook, dat haalt ook het ongedwongene er wel een beetje van af. Waardoor je misschien wel heel erg gehecht kan raken aan de uitkomst. Hè? Als je in een patroon zit waarin de man altijd initiëren, even heel erg gendergebonden gezegd nu natuurlijk. En de vrouw wat meer afwachtend is. En zij neemt dan een keer een stap om iets te doen, maar voelt dan nog steeds die opwinding niet. Ja, dan daar heb ik zelf ook gezeten. Dan krijg je eigenlijk een uitvergroot stuk van het verdriet en de teleurstelling, omdat je dan toch wel had gedacht, oh, eindelijk gebeurt er eens een keer iets. Ja. En de verwachting wordt dan zo hoog gespannen. Ja, dan lukt het niet.
En sterker nog, wat er dan, want dit ken ik heel erg, wat er dan ook vaak gebeurt, is dat, dat had ik pas geleden, dat de man in dit geval ook dan denkt van, ja, maar ik voel dat je dat eigenlijk niet wil. En dat je het voor mij doet. En dat wil ik niet.
En ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
Echt heel ingewikkeld. Zo van, oké, jij moet initiëren. Dat komt niet spontaan voor je. Ja, daar moet je moeite voor doen. Maar het moet wel echt zijn.
Ja.
Ja, dan maak je het heel lastig. Hè? Dus zeker als je dat soort dingen hebt. Ja, dan, hè, dat zijn inderdaad de verwachtingen. De angsten om af te wijzen. Of om afgewezen te worden. Ja, dan heb je eerst daar wat serieuze kwetsbare gesprekken voor nodig. Om daarna te kijken, om weer ruimte te maken waarbinnen dit dan wel zou kunnen. Want anders, ja, je kan wel zeggen, nou ja, ga jij maar gewoon eens lekker de date night vandaag regelen. En dan inderdaad met hooggespannen verwachtingen en vervolgens heb je knetterlange ruzie weer daarna.
Ja, en volgens mij is het als je zulke patronen hebt ontwikkeld met elkaar, een date night regelen al een veel te hoge stap.
Veel te ver, ja.
Dat gaat helemaal niet. Het gaat eerst over, kan ik vertellen waar ik zit? Kan ik erover praten? Kan ik opnieuw verbinden op een andere manier?
Ja.
En kunnen er wellicht kleine intieme handelingen plaatsvinden waarbij er ook ruimte is voor dat ongedwongene? Dat het ook niet erg is als het uiteindelijk niet gebeurt.
Ja.
Wat doet dat met je? En hoeveel verantwoordelijkheid kan je werkelijk nemen voor je eigen seksuele gevoelens? En die vind ik ook dat daar vaak heel veel in zit. Of zeker op het moment dat er veel teleurstelling is of wat dan ook. Ja, maar je bent echt verantwoordelijk voor je eigen seksuele genot. Op wat voor manier dan ook.
Ja.
En op het moment dat je dat ook maar een heel klein beetje bij de ander neer gaat leggen. Ja, dat is echt het recept voor gedoe. Daar gaan de meeste partners van op slot. Wat ik ook heel goed kan begrijpen.
Ik heb een enorme prestatiedruk daarbij.
Ja, het is het heel veel frictie op zulke momenten. Dus echt volledig de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen genot. Ook al is dat er niet met je eigen partner. En hoe je daar dan samen een weg in gaat vinden. Ja, volgens mij is dat echt stap 1 als je met dit soort issues zit.
Ja. Ja, en genot.
Allebei, dus, hè?
Allebei, ja, zeker. Dat is natuurlijk een dynamiek, hè? En genot, wat dan helpt, is ook wel het genot even wat breder gaan trekken. Hè? Omdat er toch een bepaald soort focus is op wat seksueel genot behoort te zijn. Hè? En dat moet je dan eigenlijk een beetje gaan loslaten. Hè? Genot kan ook misschien gewoon even sensueel plezier ervaren. Hè? Door zachte aanraking. Hè? Ja. Is dat een stopwoordje waar jij...
Je begint weer.
Hè? Huh? Ja. Nou, ja, ik heb dus een stopwoordje. Dat is hè. En dat is gewoon als ik lekker aan het kletsen ben. En dat vind je altijd heel fijn mij erop te wijzen.
Nou ja, op een gegeven moment denk ik, dan zit een uur naar jouw hè te luisteren. Dat is echt zo irritant als je dat helemaal opvalt.
Nou,
maar vertel verder.
Thanks for explaining this. Nee, helemaal goed.
Ik kom nou weer eens terug in je verhaal.
Ja, lekker ben jij zeg. Nee. Ja, ik heb geen idee. Wat was ik eigenlijk aan het vertellen?
Ik weet het ook niet meer.
Ja. Maar goed, het idee dat je dus genot op een andere manier kan gaan zien. Niet alleen maar als seks, hè, penetratie. Mm-hmm. Ik zei het weer, maar je gaat het niet zeggen. Mm-hmm. Maar dat je ook eigenlijk het potentieel dat je hebt om genot te ervaren heel erg kan verbreden. Maar dat ook af en toe heel lastig is om zelf te weten hoe je dat eigenlijk doet.
Ja, maar dit is toch voor de gewone sterveling niet te begrijpen, Yves, waar je het over hebt. Hoe kun je nou je genotservaring verbreden? Maar serieus, wat
door
voor...
aan te raken, door oefeningetjes met elkaar te doen op een manier die anders zijn dan heel erg doelgericht naar seks toe werken.
Ja, precies.
Dat is wat het is.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat daar echt nog een gat zit. Omdat de meeste mensen, wat jij ook weet, die bij een seksuoloog terechtkomen met dit soort vraagstukken, of de gemiddelde relatietherapeut, daar niet per se op inhaakt. Waarbij je wel heel erg je patronen gaat onderzoeken samen. Maar ik heb toch het idee veel minder, wat ik in ieder geval terug op, praktisch aan het werk gaat. Bijvoorbeeld, in de koppelcursus, waar je tijdens die avonden hele specifieke gerichte oefeningen gaat doen in opnieuw leren verbinden, stap voor stap, om inderdaad, hoe jij dat dan noemt, dat gevoel van genot te verbreden zonder dat het per se over seks hoeft te gaan. Waarbij je gaat leren van, ja, maar wat voor soort aanraking vind ik dan fijn? Hoe gaat het eigenlijk in de afstemming? Hoe snel moet iemand me aanraken? Hoe hard of hoe zacht? Hoe kan je überhaupt aanvoelen waar iemand zit? Dat zijn zulke essentiële onderdelen als het gaat over fijne seks. En ik denk ook het doorbreken van heel veel patronen waar jij het over hebt. Je moet wel weten of je blij bent met de seks die je hebt. Of dat je misschien wel seks wil, maar niet de seks die je nu ervaart met je partner.
Ja, wat jij ook altijd zo mooi vindt, wat jij mooi zegt, is dat mensen vaak wel weten wat ze niet willen. Maar wat wil je dan wel? Dat zijn ook vaak gesprekken die ik met de mensen heb. Van oké, dus je weet wat je niet wil. Maar wat vind je dan wel fijn? En ook vaak daar hebben mensen niet echt een idee van wat dat dan is. Dus het kan ook gewoon zijn dat je dat moet gaan onderzoeken met elkaar. Dat je dus niet weet wat je precies wil. Maar dat je wel een speelveld creëert waarbinnen je kan gaan onderzoeken wat fijn is. En wat je fijn vindt om aangeraakt te worden. Hoe je wil aanraken, hoe je aangeraakt wil worden. En dan is het fijn dat je, zeker als er wat spanning en wat ruis op de lijn zit. En dat zie je zeker als mensen wat langer bij elkaar zijn. En juist die ingesleten patronen hebben waar je het over had. Dat het fijn is dat de kaders er eigenlijk zijn. Dat je aan de hand wordt meegenomen met oefeningen. Inderdaad zoals bij ons in de koppelcursus. Dat je zelf niet het wiel hoeft uit te vinden.
Nou ja, precies, dat is het. Dat je echt aan de hand meegenomen wordt en... Nogmaals, ik ben zelf met mijn toenmalige partner bij een relatietherapeut geweest die aan zich echt prachtige dingen deed, ook als het gaat over intimiteit, maar niet echt kon kijken naar hoe is jouw seksuele blauwdruk bijvoorbeeld. Ja. Wat maakt nou dat jij kan ontspannen? Wat maakt nou dat je kan vertragen of niet? En in hoeverre ben je allebei in staat om je eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat over je seksuele genot? Dat heb ik echt gemist. Het was zo moeilijk om eigenlijk iemand zoals jij te vinden die dat wel doet met koppels. Ik kon er eigenlijk niet uit. Of bij de seksuoloog heel theoretisch vaak, vond ik toch.
Ja, interessant, hè? Want toevallig heb ik onlangs met een seksuoloog gesproken die eens een keer met mij wou babbelen over, goh, eigenlijk waar het op neerkwam was dat ze zei, ja, ik merk gewoon dat in mijn werk ik niet lichaamsgericht kan werken. Ik kan mensen wel oefeningen meegeven, dat doe ik veelvuldig. Zeker als mensen met intimiteitsproblemen komen, ja, die moeten gewoon aan de slag.
Ja.
Maar ik kan niet de stap zetten naar ze ook echt tijdens een sessie begeleiden met bepaalde oefeningen.
Ja.
Terwijl dat nou juist zo fijn is als iemand even meekijkt.
Ja.
Om je even uit je patroon te halen. Want je kan inderdaad mensen een oefening meegeven. Maar als je helemaal verkrampt daaraan begint, ja, dan wordt zo'n oefening heel lastig. Ja. Ook al is die oefening aan zich heel mooi.
Ja.
En dat is inderdaad waar ik als intimiteitscoach dan wel een brug sla. Waar je wel daarmee met oefeningen ook aan de slag kan gaan in het moment zelf.
Ja, precies. Dat heeft zoveel waarde. Ik had echt gewild dat er toen de tijd iemand met ons had mee kunnen kijken van oké, maar wat doe je dan eigenlijk? En dat hoeft helemaal niet naakt. Dat hoeft niet met een of andere seksuele handeling te zijn of zo. Je kan dat gewoon heel goed doen met mensen Terwijl ze bij je in de spreekkamer zitten. Om dan eens echt te gaan onderzoeken van... maar wat gebeurt er nu eigenlijk in het contact met jullie? Ik heb dat enorm gemist.
Ik zou juist zeggen, juist niet met seksuele handelingen. Want die zijn zo beladen. Dan komt er al zoveel bij kijken. En dan zijn er zoveel prikkels. Die wil je juist weghalen.
Maar
de basis voor fijne seks... heeft aan zich niet zoveel met seks te maken. Het zijn hele wezenlijke dingen. Hoe je verbinding maakt, hoe je aanraakt, hoe je eigenlijk je zintuigelijke waarneming gebruikt, vertraagt. En in het moment blijft.
Ontspant. Maar dat leer je toch ook. Dat vind ik zo mooi dat je dat in die koppelcursus eigenlijk hebt losgetrokken. Dat je eerst de basis neerzet. Wat volgens mij echt heel belangrijk is als het gaat over intimiteit. Van wat is nu de basis tussen jullie twee? Weet je wat je wil? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe kun je je grenzen aangeven? Hoe kun je je verlangens aangeven? Wat wil je wel? Wat wil je niet? Om daarop eigenlijk heel mooi te gaan voortborduren. Waarbij je steeds dieper gaat in... Oké, maar waar zitten je verlangens dan? Hoe is je seksuele blauwdruk dan? Hoe kun je voldoen aan elkaar zijn? Dan wordt het uiteindelijk gewoon steeds spannender. En ook een beetje kinky misschien, als je daar naartoe wil natuurlijk. Ja. En hoe kun je die setting dan gaan creëren met elkaar? Wat wint jou echt op? En hoe kun je daar op een hele leuke, speels en vooral niet al te zware manier mee gaan spelen? Dat vind ik zo leuk om zo'n groep te zien... ontluiken eigenlijk ook. Van heel schuchter een beetje in het begin. Soms wat onhandig met elkaar. Van Jezus, waar gaan we aan beginnen? Ja. Durven we dit wel? En moeten we dan ook in een groep met elkaar dat gaan bespreken? Want dat doe je natuurlijk hè, in zo'n setting. In die cursus hebben we online meetings. Waarin die koppels dat kunnen delen met elkaar. Wat ook heel veel waarde heeft. Want ik dacht ook, ik ben alleen. Ik ben alleen met mijn pijn en mijn verdriet en met mijn stuk zijn als het gaat over seks. Wat erg. Ik voelde me echt heel naar. Maar om dan iemand anders met eenzelfde emotie of eenzelfde gevoel of dezelfde struggles te horen praten, hoe zij dat beleven en ervaren. Ja, dat is ook op een bepaalde manier heel ontwapenend, vind ik. Ja. En dan gaandeweg wordt die groep steeds opener en een beetje meer juicy bijna zou ik willen zeggen. In een hele mooie ontdekkingstocht. En volgens mij heeft dat zoveel waarde. En is het zo jammer hoe onderdrukt dat eigenlijk nog is in de maatschappij. Ja. Een van de redenen waarom we deze podcast natuurlijk doen. Is om het taboe open te breken. Om dingen aan te bieden waar mensen echt wat aan te hebben. Hè? Ja. Waar je echt oprecht een beter leven van krijgt.
Ja, het is zo belangrijk. En ik denk wat ik mooi vind ook aan de koppelcursus. Is dat het ook op een langere termijn werkt. Iemand vroeg me pas geleden van waarom zou ik dit willen doen? Ik wil eigenlijk gewoon lekker live, misschien naar een tantra workshop. Ik dacht van dat begrijp ik. Dat heb ik ook uitgelegd van je kan natuurlijk ook een tantra cursus doen van 5 dagen. Dat is super waardevol, dat is hartstikke leuk. Alleen wat ik vaak zie, wat ik zelf ook ervaren heb, is dan kom je weer thuis. Wat doe je dan? Hoe ga je om met die nieuwe ervaringen, maar ook met de uitdagingen die erbij komen kijken, met het gewoon integreren, met het plaatsen. Een echte transformatie van je intieme leven, je seksleven, dat heeft meer tijd nodig. Mm. Dat heeft meer integratie nodig, dat heeft begeleiding
echt,
nodig.
Echt integratietijd nodig.
Ja, en begeleiding ook nog, want er komen gewoon nieuwe dingen op.
Ja.
En dat vond ik zo mooi. Wanneer was dat? Ook al een tijdje geleden trouwens, dat je zei, Yves, ik zou eens een keer met jou al die oefeningen willen doen. Want ik ben de co-teacher of de docent die je hebt me gevraagd. Vind ik hartstikke leuk. Maar dat zijn allemaal koppels, die mogen die oefeningen doen. En ik wil het eigenlijk ook, maar dat gaat niet. Want
jij bent mijn man.
Jij bent mijn man. En ik dacht ook van, ik ken die oefeningen inmiddels wel. En we moeten het weer doen. Maar toen hebben we eens een keer een avond... we dachten, we gaan heel veel oefeningen doen. We hebben er volgens mij 1 gedaan.
Inderdaad.
En dat was zo leuk. En dat was zo, eigenlijk inzichtelijk weer en verrassend. En dat denk ik van, de simpliciteit van... simpliciteit, daar gebruik ik hetzelfde woord als wat jouw jongste gebruikt. De simpelheid, is dat een woord, simpliciteit?
Volgens mij is dat gewoon een woord.
De simpliciteit van de oefening... Waarbij je dan toch weer, omdat je jezelf meeneemt in het moment, is het altijd weer nieuw als je daar echt in zakt. Dat ik zoveel plezier en bijna magie heb ervaren.
Ja, dat was leuk, ja.
Ja, dat was echt heel erg leuk. En ik denk eigenlijk, dat hadden we gewoon de afgelopen weken, toen ik zo vast zat, hadden we best wel zijn oefeningen bij kunnen pakken.
Dat is een goede, ja. Die ga ik onthouden.
Ja, ja, want... Ja, ik weet op een gegeven moment, hè, dat misschien ook wel eerlijk om te delen, want anders denken mensen dat, dat wij misschien nooit even ergens tegenaan lopen.
Wauw. Wow. Nou, niets is minder waar, beste luisteraars. Ja,
nee, maar wat er eigenlijk gebeurde 2 weken geleden, of was het, ik weet niet meer, 10 dagen geleden, ik heb het verdrongen, maar was dat ik zat dus echt een beetje in een kutbui. Dat alles is een beetje grauw, alles een beetje duister. En ik denk van, ik wil er wel uit, maar ik kan niet. En ik wil jou ook niet meer lastigvallen. Maar ik weet ook niet waar ik mezelf moet, wat ik met mezelf aan moet. Ja, dus dan loop ik toch een soort donderwolkje door huis hier. En
nou, dat valt wel mee. Je bent geen donderwolk, maar je bent iets minder open en
voor mijn gevoel,
shining dan anders.
Voor mijn gevoel, ik zit daar dan echt mee. En ik denk echt van, ik zit echt muurvast.
Ja, dat klopt.
Ja. En dan gebeurt er iets heel kleins. In dit geval was dat in de douche. We stonden samen in de douche. En dan gebeurt er iets kleins. En opeens dan klim ik erin. Echt met lightning speed klim ik eruit. En dan voel ik me opeens weer helemaal blij. En dan ben ik de clown. En dan,
Ja.
Ja, en dat vind ik dan heel erg. Dat gaat dan voor mij heel spontaan. Heel fijn. En dan... Toen zei ik ook echt tegen jou, goh, ik ben blij dat ik even uit ben. Laat ik ervan genieten, zolang het duurt. Want ik val er vast weer straks in.
Ja, klopt, ja. Jezus.
Alleen, ja, dan hebben we natuurlijk ook te maken met jou.
Joh.
En ik ben dan meteen weer helemaal blij. Ik raak ook meteen weer opgewonden, want ik heb namelijk een spontane opwindingsstijl. Dus ik sta daar een beetje met een halve erectie zo naast jou in de douche. En een beetje vieze praat uit te slaan weer. En jij denkt echt van, ja, ik heb net 1,5 week je een beetje als een soort zielig puppy, of hoe noem je mij, een soort
welpje. Ik ben mama beer.
Ja, tegen me aangehad en moest ik je troosten en dit en dat. En nu opeens verwacht je van me dat ik in de overgave ga.
Ja.
En dat jij mij nu gaat nemen of zo? Wat gebeurt hier eigenlijk?
In 1 minuut was het ook helemaal de hele energie opgedraaid. Ik denk, ik kan het echt even niet volgen.
Ja, ja. En dat was wel interessant wat er gebeurde. Want ik zat er ook wel heel erg in van, ja, ik heb wel zin. En ik ben ook gewoon open voor wat er gebeurt. Als je dan zegt van, ja, er hoeft niks te gebeuren. Dat had ik toen ook. Ik had wel zin. Maar het was meer zo'n insteek van, laten we gewoon kijken wat er gebeurt. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan is het ook goed. Alleen, toen kom jij een beetje in het dingetje terecht eigenlijk. Hè? Toen draaide het speelveld een beetje om.
Ja, was niet leuk.
Nee. Toen lagen we in bed daarna. En...
Nee, jij was in de douche ineens al helemaal omgeturd in je energie. En ik kon het echt even niet bijhouden. Want inderdaad, ik had mij...
Als je het hebt over afstemming, hè, beste luisteraars, dat ging te snel.
Dat ging veel te snel, ja, echt. Want inderdaad, ik heb jou echt... Ja, dat is helemaal... Hè, en dat vond ik ook lastig om te zeggen. Maar ik heb jou die 1,5 week echt ook meegedragen. Wat helemaal goed is, heb ik totaal, vind ik helemaal niet erg. Maar ook de kinderen waar van alles mee is. En het werk en het huishouden. En het was gewoon een verhuizing. Best wel een beetje veel. Dus ik voelde me alsof ik enorme grote armen moest hebben. En veel moest dragen. En inderdaad de mamabeer energie. Waarbij jij meer een soort welpje was dan papabeer op dat moment. Wat helemaal prima is. Maar om dan in één keer die energie om te turnen. En toen besefte ik ook van, oh ja, het begrip polariteit is dus gewoon echt heel belangrijk. Dus polariteit in de zin van dat er aantrekkingskracht is tussen twee human beings.
Ja, een beetje tegenpolen.
Een beetje tegenpolen, ja.
Die even andere kwaliteiten bezitten die complementair zijn.
Ja, precies. Hè? Dus je kan dat gewoon heel erg een man-vrouw noemen, maar dat hoeft natuurlijk niet, want je kan ook twee vrouwen hebben of twee mannen of wat dan ook. Maar in ieder geval dat er een soort van energie is van één die leidt en de ander die zich overgeeft. Eén is meer submissive, de ander is meer dominant bijvoorbeeld. Yin-yang, zwart-wit.
Dat is ook een voorbeeld. Ja.
Dat is, nou goed, in ieder geval die energie, die was er niet op dat moment. Ik zat daar niet in. En ik die meer responsief is, ga op dat moment toch meer in een soort gevoel van overgave, ja, tijdens seks. Dan anders. Hè? Dus ik kon op dat moment even niet switchen van mijn mama-beer-energie naar een vrouw die inderdaad in een seksuele overgave gaat. En ik kon dat niet alleen niet, maar het voelde ook van, ja, maar dit, ik voel echt een nee. Dit klopt echt niet voor mij nu. Ik kan dit niet, maar ik wil dit nu ook niet. Dit is niet waar ik ben. En dat heb ik te respecteren. En op het moment dat ik dat nu niet ga respecteren, dan ga ik echt over mijn eigen fysieke grenzen heen en ook over mijn eigen integriteit heen. Wat op zichzelf natuurlijk helemaal prima is. Alleen wat ik lastig vind is...
Het is niet prima om over je eigen integriteit heen te gaan. Maar om,
nee, maar om het te voelen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar wat ik dus heel lastig vind, omdat ik dus uit een situatie terechtkom waar ik wel heel veel over mijn grenzen heen ben gegaan. Als ik een nee voelde om de ander tevreden te houden, omdat ik geen gedoe wilde, omdat de ander anders boos werd of teleurgesteld werd of wat dan ook. Het moment van ergens in belanden en een of ander seksueel encounter en vervolgens het maar te laten gebeuren, het te ondergaan en daarbij ook een beetje bevriezen en eigenlijk een beetje te dissociëren, dat was mijn angst op dat moment. Dus ik moet daar dan iets van zeggen voordat ik daarin kom. En toen zei jij ook nog, hè, dus ik zei van, goh, Yves, ik ben hier even niet. En toen zei jij van, ja, maar dat komt bij jou wel. Doelend op, ja, maar jij bent responsief. Als je heel eventjes openstelt, dan komt het wel. Maar deze was echt anders. Het maakte me ergens ook een beetje boos. En dat wist jij niet, maar dat ik dacht van, nee, dit is echt anders. En toen dacht ik, ja, kut. Ik moet dit dus gewoon uitleggen nu. Heel duidelijk.
Ja, dat was nodig. Ja.
En dat heb ik gedaan in de douche. En toen reageerde hij ook helemaal prima. Toen zei hij van, ik begrijp het. Dat is helemaal goed. Ik snap waar je zit. Geen enkel probleem. En toch belanden we weer in een situatie in bed waarin ik het nog een keer moest uitleggen voor mijn gevoel. En dat was echt even, ja, vond ik echt even pittig.
Ja.
Ja, wat gebeurde er eigenlijk?
Nou, kijk, het was voor mij helemaal helder wat je zei. En je zei van, goh, ik ben daar nu niet. Hè, dat is gewoon niet waar ik ook niet naartoe wil. Seks, dat gaat dan even niet. Want je, ik heb nu even een andere verhouding met jou. Dus dat staat gewoon even niet aan. Dus dat was, even kort.
Ja, precies. Ja.
Dat was helemaal helder. In de slaapkamer was het helemaal in de douche was het helemaal helder. In de slaapkamer was dat nog steeds helder. Omdat ik het idee dat wij seks moesten hebben helemaal niet had. Natuurlijk maak ik wel van die opmerking, want zo praat ik nu helemaal. Maar dat was ook meer vanuit, hè, zonder dat ik weet dat, of dat gaat gebeuren, weet ik wel uit ervaring dat als wij in ons lichaam zakken, dat vaak eigenlijk altijd gebeurt. Dus er zat bij mij, omdat ik natuurlijk een hele andere ervaring heb dan jij. Ik heb dat stukje van dat op die manier over mijn grens is gestapt. Dat heb ik niet. Ik ken dat niet op die manier. Dus ik had ook niet die bagage. En toen we in de slaapkamer lagen met elkaar, toen was het voor ons allebei wel duidelijk, en dat hebben we ook uitgesproken, van, goh, we zouden eigenlijk best wel meer in ons lichaam willen zitten, want we zitten eigenlijk een beetje in onze hoofd. En dat is eigenlijk voor ons altijd een hele goede reden om fysiek met elkaar te zijn. Of in ieder geval lichamelijk elkaar
de
te benaderen.
Intimiteit op te zoeken.
Intimiteit te bezoeken.
Ja,
en toen zei ik ook tegen jou, en dat vond jij toen even heel stom, maar dat was ook vanuit mijn eigen onschuldigheid, van ja, we zien het wel. Toen zei ik ook van, ja, ik heb eigenlijk ook geen zin, maar ik vind het wel, misschien moet ik me daar maar even overheen zetten. En dat schoot bij jou ook even het verkeerde keel gehad. Ik weet niet precies waarom dat dan weer was, maar dat vond je in ieder geval niet leuk om te horen. Dus dan moest ik dat even uitleggen en nou, dat hielp natuurlijk ook niet. En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, maar ik heb wel gewoon zin om je te zoenen.
Nou ja, dat was het.
Ik wou je gewoon zoenen. En dat was niet van, ik wil je zoenen met als idee dat ik zo meteen mijn pik in je ga stoppen. Dat was gewoon letterlijk, ik wil gewoon naast je liggen en je zoenen. En toen ik, nou ja, eigenlijk je op je mond wilde zoenen, toen ging je echt op slot. En toen zei je, toen heb je het nog een keer uitgelegd.
Hè? Ja.
Ook uit, ik denk wat je toen ook zei vanuit de veronderstelling, dat ik het nog niet helemaal begrepen had. Terwijl ik dacht, ik heb je echt wel helemaal begrepen. Alleen mijn insteek is heel anders. En ik denk nog steeds dat het goed is dat je het gezegd hebt, omdat jij voor jezelf die het bewijs nodig hebt dat je dit kan doen als je dit voelt. En als jij dat voelt en je had het niet gedaan, dan was je ook op slot gegaan omdat je je gewoon niet veilig voelde.
Ja.
Dus ik denk dat het heel goed is dat je het gezegd hebt. En tegelijkertijd weet ik dat mijn insteek heel anders was dan waar jouw nee, hè, waaruit die ontstaan is. Hè, van wat je meegemaakt hebt in het verleden. Maar goed, ja, dat was toen even heel raar. Hè, die avond, toen hebben we het over gehad. Maar dat is dan toch wel een lastig gesprek. Ik denk dat we het de volgende dag het toen ook over gehad hebben. Toen was het helemaal duidelijk. Want ik kon jou ook niet meer goed uitleggen op dat moment. Van ja, maar hey, dit is echt, ik heb echt een andere insteek. En jij was vooral heel erg bezig met van ja, maar je begrijpt me niet. Terwijl ik denk van ja, ik begrijp je wel.
Ja, ik denk, wat is er nou niet duidelijk aan? Ik wil dit niet. Hoezo moeten we dan gaan zoenen? Hallo, straks kom ik weer in die situatie dat ik het op dat moment moet zeggen. En vooral, ik vertrouw mijzelf niet. Ik vertrouw wel in dat mijn grens heel duidelijk is. Maar ik vertrouw me niet dat ik dat straks ook nog kan zeggen.
Dat
op
is
het moment dat er verdere pogingen worden gedaan tot intimiteit, zeg maar. Ja,
dus je vertrouwde eigenlijk, dat zei je ook de dag daarna. Ik denk, ik weet niet of je toen ook zei, je vertrouwde mij wel. Alleen je vertrouwde jezelf inderdaad.
Klopt.
Ja, en dat, toen je dat zei, denk van ja, maar dan begrijp ik volledig dat je het nu nodig hebt om mij te stoppen.
Ja.
Los van wat mijn intentie wel of niet was. Dat is eigenlijk niet relevant op dat moment.
Ja.
Je moet gewoon voelen van, ik kan dit voor mezelf.
Ja, dus daarin, dat geeft ook wel weer een laagje aan veiligheid, denk ik. En ik denk voor jou ook, om te weten van, oh ja, maar op het moment dat er wel echt verbinding en seks is, dan is het dat ook alleen maar omdat we dat allebei echt heel graag willen.
Ja, ik heb die nee's, hè, dat zeg ik ook tegen mijn cliënten altijd. Als je geen nee kan zeggen, wat is je ja dan waard? Doordat jij nu, nou, is het de eerste keer? Ik weet niet. Nou ja,
het is interessant, want ik heb het niet zo vaak met jou zo gehad. Het is wel eens vaker dat we bijvoorbeeld
Maar goed, als je dus nee zegt, dan vertrouw ik je ook meer. Want dat was ik nog even aan het uitleggen. Dan vertrouw ik ook je ja. En ik heb dat nodig. Want het leukste vind ik om gewoon zo spontaan jou te kunnen benaderen vanuit mijn onschuld. En als je mij had door laten gaan, achteraf had gezegd, ja, je bent over mijn grenzen heen gegaan. Dan had dat ook bij mij wel wat vastgezet.
Nee, maar dan had ik niet gezegd, jij bent over mijn grenzen gegaan. Dan had ik gezegd, ik heb jou over mijn grenzen laten gaan.
Maar dan had ik het wel mezelf aangerekend.
En ik denk dat we wel vaker momenten hebben gehad van intimiteit waarbij het niet stroomde. En dat ik het ook niet helemaal voelde en dat het oké was op dat moment. En dan stopt het.
Ja.
Dus ik heb niet zo vaak gehad dat ik het echt nodig vond om het al meteen uit te leggen. Omdat ik echt bang was van ja, maar dit is er eentje die voelt echt anders.
Ja.
Dus dat is wel een van de eerste keren geweest.
Ja.
En ik denk heel belangrijk in een laagje veiligheid in de intimiteit. Om daarna ook weer echt helemaal open en diep te kunnen zakken met jou. En het is ook daarna weer helemaal goed gekomen. Dus het is niet zo dat mijn gevoel dan blijft.
Nee.
Dat is heel fijn.
Het was wel een rare nacht. Ik had wel echt een raar gevoel. Ik dacht van, wat is hier nou allemaal gebeurd?
Ja.
Maar dacht ik ook van, nou ja, we hebben inmiddels al zoveel dingen op een mooie manier doorgewerkt. Daar kan ik ook op een beetje op bouwen. Ik denk van, dat komt wel goed. En ja, wat je zei, en wat ik ook al meerdere keer heb gezegd, volgens mij heb ik het de vorige podcast erover gehad. Ja, inderdaad, als de energie wegvalt, dan durf ik mijn lichaam er ook op te vertrouwen dat het wegvalt. Soms is dat gewoon letterlijk van, nou ja, ik vertrouw mijn pik erop dat als het gewoon niet het moment is, dat daar ook niet zoveel gebeurt.
Ja, maar dat was voor mij ook echt een hele nieuwe ervaring op de gegeven moment. Want we hebben al eens een aflevering gemaakt over de piemel als bedreiging. En die ervaring zit best wel diep in mijn systeem. In de zin van dat er eerder een nemende energie is dan een gevende energie. Wat ik best wel kut vind. Dat is toch echt wel op basis van het verleden is dat bij mij in mijn systeem geworteld. Niet alleen met mijn vorige relatie, maar ook met andere, ja, toch echt grensoverschrijdende ervaringen als het gaat op seksueel vlak. Het is gewoon super kut.
Ja. Ja.
En om daar dan op te kunnen vertrouwen dat het zo zuiver is, dat op het moment dat het bij mij niet stroomt, dat jouw lichaam daar ook op reageert en dat het meer een soort barometer is. En dat heb ik ook wel eens ervaren, want dan stopt het dus gewoon.
Ja.
Dat is echt een nieuwe ervaring. Dat is een andere laag van vertrouwen die ik eerder nog niet heb meegemaakt. En ja, daar ben ik je ook, of mijn vriendje ook dankbaar voor.
Mijn vriendje, jouw koosnaampje. Nou, beste luisteraars, weten jullie ook weer wat het koosnaampje is van Daphne voor mijn penis?
Vriendje.
Vriendje. Nou.
Hij was al mijn vriendje voordat jij mijn vriendje was.
Ligt dat ook al op straat? Maar misschien moeten we een keer een aflevering opnemen, de piemel als barometer.
Ja, goeie, ja.
De piemel als veilig baken. Dat zal waarschijnlijk heel veel kwaad bloed zetten.
Denk het
als
ook.
Veilig baken, maar als barometer, ja.
Dat is het wel een goeie, hè? Maar ja, ja, dan moet je dus wel ook echt veel zelfwerk hebben gedaan als man zijn.
Het is vanuit de man. Ik vertrouw mijn piemel als barometer, maar het is een van de grootste complimenten als je vrouw zegt, ik vertrouw jouw piemel ook als barometer.
Ja, maar dat moet je...
Het klinkt een beetje onsexy, maar hey, je begrijpt wat ik bedoel, barometer. Maar dat is fantastisch.
Maar je moet toch heel veel zelfwerk hebben gedaan. Je moet echt volledige verantwoordelijkheid kunnen nemen dan over je eigen seksuele genot en dat soort dingen.
Nou, ja,
dat gaat best wel ver.
Ja, en we hebben wel eens een keer een podcast opgenomen over meer de... Ja, in de tantra noemen ze het altijd je dark side of je duistere kanten, je duistere stukken. He, dat hebben we nooit echt zo besproken in die zin. Het komt natuurlijk wel, ja, ook in onze gesprekken naar voren. Maar dat zouden we ook nog eens een keer kunnen doen.
Uh-huh.
Meer het, want ik denk dat het heel belangrijk is voor een man, als je je piemel echt als barometer durft te vertrouwen, wil gebruiken, dat je ook echt goed verbinding hebt met die stukken die je normaal liever wat wegstopt.
Ja.
Zoals woede. Boosheid, hè? Van dat soort emoties, dat je daar gewoon echt in ieder geval in de slaapkamer een gezonde verhouding mee hebt. Dat betekent niet dat je altijd in elke situatie, want voor heel veel mannen is het heel moeilijk om een gezonde verhouding met hun boosheid te hebben, dat je dat op een gezonde manier kan uiten, maar wel in de slaapkamer dat je bewust bent van die krachten.
Maar het gaat toch ook heel erg over afstemming dan? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de helft die hier naar luistert geen idee heeft waar je het over hebt. Dus dat je echt helemaal durft...
Dan moeten ze naar mijn praktijk komen.
Maar dat je echt helemaal durft te vertrouwen op het feit... Ja, hoe leg je het eigenlijk uit? Want kijk, op het moment dat je niet in afstemming bent met de ander en vooral bezig bent met het najagen van je eigen lust, dan kan je die piemel niet gebruiken als barometer, want dan is het gewoon een ding wat neemt.
Nee,
dat is hoe ik het heel vaak ervaren heb, namelijk.
Ja,
ik zou een beetje gek zijn om die pik te gaan vertrouwen als die stijf is, want die is in ieder geval niet in afstemming met mij. Dat is volgens mij waar het over gaat.
Dat is wat ik voor het eerst bij jou ervaar,
dat jij wel in afstemming bent, waardoor ik het ook daadwerkelijk kan vertrouwen. En dat is een geheel nieuwe ervaring in deze relatie.
Ja. Ja, wat er denk ik veel gebeurt met mannen is dat als ze een erectie krijgen, dat ja, het hoofd een beetje uitgaat. Nou, op zich klinkt dat niet zo erg, maar dat ze inderdaad wel iets gaan nastreven. Een bepaald soort doel. En misschien is het eerst penetratie, misschien is het later daarna dan ejaculeren. Maar er moet wat gebeuren. En eigenlijk worden de focus op het kruis, de penis, de ballen, wordt zo groot of te groot. En misschien ook de stimulans, de prikkels die binnenkomen, zintuiglijke waarneming wordt te groot. Waardoor ze eigenlijk de rest van hun lichaam niet meer zo voelen. Terwijl je juist ook de rest van je lichaam nodig hebt, een andere sensatie in je lijf, om te kijken wat er gebeurt. Of je inderdaad gewoon met iemand verbonden bent.
Maar hoe gebruik je dan de rest van je lichaam om te kijken of je verbonden bent met iemand anders?
Nou, door te vertragen bijvoorbeeld. Door niet alleen maar te denken met je penis.
Maar wat voel je dan?
Wat je voelt?
Ja, Kijk, ik ben natuurlijk IPT-therapeut, dus ik ben alleen maar bezig met het voelen in andere mensen's lijven. En ik leer dat ook aan andere mensen, dus ik kan het perfect uitleggen. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart als man zijnde, de dominante zijnde, de leidende zijnde. Hoe jij voelt of het stroomt. Hoe voel je dat?
Wat ik voel, het stroom is als ik merk dat het nog niet tijd is om überhaupt iets met mijn pik te gaan doen, wordt hij sowieso niet stijf. Dat is al één. Als hij al wel stijf wordt, ja, kijk... Ik ben eigenlijk de hele tijd aan het scannen. Ja, jij noemt het altijd interoceptie. Dat is natuurlijk ook het woord. Hè. Van binnenuit voelen wat er gebeurt in mijn lijf. Is mijn buik open? Is het fijn? Voel ik een druk op mijn borstkas? Zit er een spanning bij mijn keel? En dat is niet dat ik de hele tijd daar bewust zeg maar, dat naga. Maar ik beweeg in ieder geval op een manier in interactie met een ander. Dat het niet zo snel is dat ik... niet meer bij mezelf kan voelen wat er gebeurt. Dus het is gewoon een vertraging van beweging. Het is gewoon rustig ademhalen. Het is gewoon met sensaties langzaam beginnen. Als ik aanraak, dan kijk ik ook... Doe ik dat voor mijn eigen plezier? Vind ik dat fijn? Als ik merk dat ik vooral bezig ben met iets te bereiken... Dan ga ik weer trager. Dus op die manier ben ik eigenlijk heel te bezig met kleine checks en balances... om te kijken van... datgene wat ik nu doe... Geeft dat meer gevoel van opening, van vrijheid, van ontspanning. Hè, en van daarna pas eigenlijk van genot. Of merk ik opeens dat er iets gebeurt waardoor ik mijn lichaam misschien wat minder voel. Wat verward raakt. Het kan wel zijn dat ik iets doe waardoor ik daarna denk van ik voel ook dat de energie wat minder wordt. Het wordt wat minder leuk, wat minder aantrekkelijk. Nou, er komt misschien een gedachte in mijn hoofd. Ik denk van wat gebeurt hier eigenlijk?
Ja.
Dat zijn allemaal kleine signalen van de verbinding is niet die suboptimaal.
Ja, maar goed, en daarbij neem je dus heel veel verantwoordelijkheid voor jezelf. In de zin van dat jouw doel niet is dat jouw eigen geilheid, heb jij in die zin, die hou je wat dat betreft bij jezelf. In de zin van dat het eerder ontstaat in het moment, zonder dat dat iets is wat je echt per se... moet ervaren, beleven, wat dan ook. Dus het moment dat je nog een klein beetje frustratie hebt zitten op seks bijvoorbeeld...
Dat is heel lastig.
Dan is dit dus heel lastig om te doen, omdat je dan heel erg gehecht bent aan de uitkomst.
Ja.
En het feit dat dat er niet is bij je, natuurlijk ook omdat je het al ontzettend veel hebt uitgeleefd... denk je van ja, je hebt makkelijk praten, want je hebt zoveel seks als dat je maar kan hebben gehad in een mensenleven... Snap je? Maar dat maakt wel dat er een bepaalde mate van vrijheid is ontstaan, waardoor dus die openheid er kan zijn.
Ja.
En dat bedoel ik de hele tijd met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen genot. Die is zo essentieel om open en vrij daarin te kunnen zijn. Ja. En dan kun je dus inderdaad het lijf van de ander en het lijf van jezelf gaan gebruiken als een barometer voor waar zit je. Maar het is echt wel iets waar de meeste mensen, denk ik, nog heel veel werk op te doen hebben. Om vrij te zijn van je frustratie, vrij te zijn van je projecties, vrij te zijn van datgene wat je nastreeft, wat je denkt nodig te hebben. En vooral wat je bij de ander wil halen. Zodat je echt open en ontvankelijk kan zijn voor alles in het moment. Dat is natuurlijk wat tantra is. Helemaal zijn met wat er is. Ook met de shit, ook met de modder, ook met de frustratie, ook met de teleurstelling. Om uiteindelijk daar doorheen te komen. Hè? En dan de ander op een andere manier te kunnen ontmoeten.
Ja, prachtig gezegd. En vaak is het ook wel met mannen dat ik... Het begint ook vaak eerst met een paar serieuze gesprekken. Hè. Ik bedoel, soms,
ja, tuurlijk.
Hè, van wat houdt nu seks voor je in? Wat is dat? En verantwoordelijkheid nemen voor je eigen genot houdt ook in je lichaam leren kennen. En eerst ook jezelf leren aanraken op een manier die je hele lichaam omvat in plaats van alleen maar je kruis. En als mannen masturberen is het vaak heel erg gefocust op de penis natuurlijk. Ja. Het is niet dat je de rest van je lichaam ook nog even lekker inloopt. En hè, met olie erbij en
zijn,
muziekje erop en lekker liggen en geluid maken.
Oh, dat leer jij in mijn opleiding.
Goed. Maar ik heb ook een... vaak geef ik mannen ook toevallig een oefening uit mijn koppelcursus mee... waarin ze eigenlijk begeleid worden in een begeleide meditatie, maar een zelfaanraking... waarbij ze hun eigen lichaam gaan ontdekken. En veel mannen hebben het idee, ja, dat is toch saai? Ik denk van, ja, maar dat is heel erg noodzakelijk. Want als jij je lichaam niet leert voelen, dan kan je er donder op zeggen dat je ook het lichaam van je partner niet gaat voelen. Je kan niet verwachten, en heel veel mannen willen dat, ja, dat er is geen boek van, oké, waar is het handboek van de vrouw? Als ik dit doe, dan gebeurt er dat en dan kan ik er op deze manier mee omgaan. Nee, de manier hoe je een vrouw voelt is vanuit je eigen lichaam. En als je eigen lichaam niet kent, als je eigen lichaam niet voelt, dan ga je daar gewoon niet komen. Er is geen shortcut. Het is gewoon niet mogelijk. Dus je hebt het gewoon nodig om jezelf te leren voelen.
Hmm.
Ja, dus dat, ja. Dus hoe doe je dat? Ja, dat is het.
Hmm. Ik zit echt te denken van, oh, maar we hebben echt nog geen fractie besproken van wat we nog wel meer allemaal kunnen vertellen over zin en seks. Want er is nog zoveel meer.
Zin en seks deel 2? Ja,
ja, ik voel hem aankomen, ja. Want ik denk, de polariteit bijvoorbeeld. Hoe ga je dat? Hoe ga je daar? Waarom is dat nou zo belangrijk?
Wat betekent het dan? Ook over omgekeerde polariteit hebben. Dat is leuk.
Oeh, dat reverse is superleuk. Polarity, ja. Dat is heel belangrijk. Of hoe ga je dan inderdaad om als er medische dingen zijn? Of als er andere... Nou ja, weet je wel, er zijn zo ontzettend...
Ik krijg regelmatig vrouwen die voor of in de menopauze zitten. Dan moet je ook in je eigen lichaam leren kennen.
Zeg dat. Mannen hebben het trouwens ook, hè? De penopauze.
Ja, ja. Ik heb meer vrouwen met de menopauze dan mannen met de penopauze.
Ja, dat komt omdat het mannelijk hormonale stelsel en het bekken nog veel meer taboe is dan bij vrouwen.
Nou, misschien moeten we daar ook eens een opname over maken.
Lijkt me een goed idee. Ja. Maar ik voel hem wel, ja. Zin en seks deel 2. We hebben echt nog maar veel te weinig verteld over...
En polariteit omdraaien.
Over wat het is en hoe je het kan omdraaien.
Over wat het is en hoe je het kan omdraaien, ja. Mag ik daar al een cliffhanger over geven?
Of, ja.
Nou, kijk, beste heren, ik kan jullie heel veel uitleggen over hoe een vrouw in elkaar steekt. Maar echt, als je echt wil weten hoe het is om als vrouw bijvoorbeeld te ervaren hoe het is als een man de leiding neemt, moet je in de rol van die vrouw kruipen.
Oh,
maar
hoe doe je dat?
Het geldt ook omgekeerd. Voor de vrouw is dat ook vaak heel erg, nou ja, verhelderend. Als zij opeens de lijn de rol nemen. En dan denken ze... Ik heb in beide gevallen heb ik wel eens een keer mannen gehad die zeiden van... Nou, ik had geen idee. Jezus, wat is dat spannend. En vrouwen... Ik had geen idee hoe moeilijk dit was om de leiding te nemen. Jezus.
Zullen we het daar de volgende keer over hebben? Het is leuk.
Zullen we het daarover hebben? Helemaal goed. Nou, dat was hem weer voor vandaag, lieve mensen.
Het was wel een beetje rommelig, hè? Met... een blaffende hond, een kind wat vloekt.
Ja, een partner die haar vent even vertelt dat hij te veel stopwoordjes gebruikt.
Ja, precies.
En vervolgens hem voor het blok zet dat hij niet uitlegt wat genot precies betekent. Ik denk van, nou, oké. Daar moeten we het zo nog maar even over hebben dan.
Oh, ik moet over de bil. Ik zie het al.
Ja, maar dat is de polariteit wel weer tegen.
Ik wou zeggen, ik voel hem wel.
Kom je zo over mijn billen?
Mm.
Nou, beste luisteraars, we gaan afronden. Tot de volgende keer.
De